Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, zeer welgekomen op onze veilige rots in de branding. En we gaan voor vandaag starten met een zeer merkwaardig bericht. Op de website Aletea verscheen een zeer mooie, maar verrassende getuigenis. De eigenaardige titel van het artikel luidt Martin Pistorius, de spookjongen. Martin is een 43-jarige Zuid-Afrikaan die geleden heeft gedurende 13 jaar aan een locket-in-syndroom. Het locket-in-syndroom is een toestand waarbij de patiënt opgesloten zit in zijn eigen lichaam. Hij is zich bewust van zijn omgeving, maar kan zich niet meer bewegen of communiceren door een volledige verlamming. Hij legde daarover een aangrijpende getuigenis af. Vandaag zit hij in een rolstoel, kan zijn rolstoel zelf met de handen voortduwen, beweegt het hoofd en heeft de normale gelaatsuitdrukkingen, maar het communiceren gebeurt via een laptop die hij zelf kan bedienen en waar zijn tekst omgezet wordt in gesproken taal. Ik laat hem af en toe eens horen tijdens een conferentie waarin hij zijn verhaal vertelt. En de conferentie begon alzo.
Imagine being unable to say, I am hungry, I am in pain.
Beeld je in dat je onmogelijk kan zeggen, ik heb honger. Ik heb pijn, of dank u, of ik hou van je, opgesloten zitten, binnen in je eigen lichaam. Een lichaam dat niet meer reageert op jouw bevelen.
Surrounded by people, yet utterly alone, wishing you
omringd zijn door mensen en je toch totaal eenzaam voelen. Droevig zijn, opdat je niet kan communiceren, praten, troosten, deelnemen.
For 13 long years, that was my reality.
Gedurende 13 lange jaren was dit mijn realiteit.
Op 12-jarige leeftijd begon Martin regelmatig te klagen over chronische keelpijn en vermoeidheid. Zijn ouders raadpleegden verschillende dokters, maar telkens zonder diagnose tot gevolg. Zeer snel verliest hij het vermogen om te bewegen en te praten. Al vrij snel verliest hij de mogelijkheid om zijn familieleden te herkennen, alvorens hij in een volledige coma geraakt. Een verschrikkelijke diagnose volgde voor de ouders Rodney en Joan Pistorius. Geen enkele hersenactiviteit is nog te detecteren. Zoon Martin is veroordeeld tot een vegetatief leven, zonder enige hoop ooit eens daaruit te ontwaken. Hij zelf herinnert zich nu nog zijn laatste woorden met zijn eigen stem.
While in hospital, I desperately wanted to...
Toen ik me bevond in het ziekenhuis, verlangde ik zo naar huis te gaan. Ik vroeg aan mijn moeder, wanneer naar huis?
Those were the last words I ever spoke with my own voice.
Dat waren de laatste woorden die ik heb gezegd.
Een zeer zware beproeving volgde voor de ouders. De artsen vertelden hen dat Martin in een toestand was alsof hij er niet meer was als een plant. De ouders herschikken en passen hun huis aan om zoon Martin toch nog thuis te kunnen opvangen. Ze pogen zijn leven zo comfortabel mogelijk in te richten. Overdag gaat Martin wel naar een verzorgingsinstelling. Het leven van de ouders en de familie concentreerde zich rond zijn verzorging, zo goed ze konden. En zo gingen 3 jaren voorbij.
Het was alsof de persoon die ik was geweest begon te verdwijnen. De Lego en het elektrische circuit waarmee ik zo graag speelde, waren opgeruimd.
I had been moved out of my bedroom into another more practical one. I had become a ghost.
Ik verhuisde van mijn kamer naar een meer praktische kamer. Ik was als een spook geworden. Een vage herinnering van een jongen die door de mensen ooit was gekend en bemind.
Na 3 jaar van vegetatieve toestand gebeurde het ongelooflijke. Maar Maarten kwam terug tot het bewustzijn, als bij een normale persoon. Hij kon alles zien, horen, verstaan, maar kon het aan niemand vertellen of op geen enkele wijze het laten zien.
The stark reality hit me that I was going to spend the rest of my life locked inside myself, totally alone.
Ik werd getroffen door de harde werkelijkheid. Ik zou de rest van mijn leven opgesloten blijven in mezelf, helemaal alleen. Ik zat gevangen met mijn gedachten als enig gezelschap. Nooit kon ik gered worden. Niemand zou me nog tederheid schenken. Nooit kunnen praten met een vriend. Niemand zou me nog lief hebben. Ik had geen dromen, geen hoop, niets meer te verwachten. Niets meer vrolijks.
I lived in fear and, to put it bluntly, was waiting for death to finally release.
Ik leefde in angst. En echt waar, ik verlangde dat de dood me zou komen bevrijden, wachtend om alleen te sterven ergens in het verzorgingstehuis. Voor mij was het ergste dat gevoel van totale onmacht. Het was zeer somber om me zo te voelen in die toestand, want in zekere zin was ik verdwenen.
En Maarten werd, zoals hij vertelt, een stille observator van de mensen rondom zich. Ook van mensen die bij hem waren en dachten door niemand gezien te worden. En, alsof de situatie nog niet erg genoeg was, verklaart hij hoe hij daardoor ook een perfect slachtoffer werd. Een object zonder verdediging. En zo vertelt hij hoe hij jaren door sommige verzorgers in het verzorgingstehuis, zowel fysiek, verbaal en seksueel werd misbruikt.
De eerste maal dat dit gebeurde, was ik gechoqueerd en kon ik het niet geloven. Hoe konden ze me dit aandoen? Ik was verward. Waaraan had ik dit verdiend?
Part of me wanted to cry and another part wanted to fight. Hurt, sadness and anger flooded through me. I felt worthless.
Een deel van mij wou wenen en een ander vechten. Verdriet, droefheid en woede overvielen me. Niemand was er om mij te troosten.
But neither of my parents knew this was happening.
Mijn ouders wisten niet dat dit gebeurde.
Voor de ouders zelf was het een zeer zware tijd van jaren voortdurende verzorging, waarbij Maarten om de 2 uur moest worden gedraaid in zijn bed. En dat woog ook op hun relatie. Ook het feit dat de moeder liever had dat hij dag en nacht werd opgevangen in het verzorgingshuis, wat te verstaan was door de zware zorgen. Maar zijn vader wou hem 's avonds en 's nachts thuis. Gevolg was dat de vrienden het gezin begonnen te vermijden. Zijn vader problemen kreeg met zijn werk en de broer en de zus achteruit werden gesteld en daaronder leden. en dat gaf vele conflicten, die Maarten uiteraard allemaal moest aanhoren en beleven zonder te kunnen reageren. En zo was er op een dag een geanimeerde discussie tussen beide ouders in een moment van wanhoop.
My mother turned to me and told me that I should die. I was shocked.
Mijn moeder draaide zich naar mij en uitte dat ze verlangde dat ik zou moeten sterven. Ik was eerst gechoqueerd. Maar nadat ik nadacht over wat ze gezegd had, werd ik vervuld van medelijden en liefde voor mijn moeder. Maar ik kon niets doen.
Maarten verklaart vandaag dat alles heel goed is gekomen en dat hij zijn moeder niets kwalijks neemt. We hebben nu een hechte band vandaag. Een gebeurtenis op een dag gaf hem de moed om verder te strijden. Zijn vader was hem komen halen en liet hem even achter in de wagen om vlug iets te gaan kopen bij de kruidenier.
A random stranger walked past, looked at me, and he smiled.
Een onbekende kwam langs, keek me aan en lachte me toe. Ik zal nooit weten waarom. Maar dit simpele gebaar, dit kortstondige moment van menselijk contact, veranderde in mij wat ik tot nu toe ervaarde. Het gaf me de zin om verder te gaan.
En Maarten legt dan uit hoe hij die jaren heeft beleefd, vooral om niet in een zware depressie te geraken. Hij bouwde een universum uit van dromen. Een droomwereld waarin hij zichzelf voelde als een spookjongen. Hij liet zichzelf verloren lopen in zijn verbeelding, zodat hij de wereld rond zich vergat. Zo beeldde hij zich in dat hij piepklein was en in een ruimtetuig klauterde en wegvloog. Of dat zijn rolstoel op een wonderbaarlijke wijze veranderde in een vliegende soort van James Bond-achtig voertuig. Zo observeerde hij insecten in zijn kamer of iets dat heel langzaam bewoog, volgde hij. Hij voerde in zijn geest gesprekken met mensen. Of als een verpleger tegen zijn collega iets verkeerd vertelde over zijn vader, sprak hij als het ware in gedachten met die verpleger. Of bij het horen praten op de radio of tv, begon hij daarna in zichzelf daarover te converseren. Heel nauwgezet volgde hij bijvoorbeeld hoe de stralen van het zonlicht of de schaduwen, die zich gedurende de dag verplaatsten in de kamer, die volgde hij zeer nauwgezet op. En alzo kon hij de tijd decoderen, ook op basis van de geluiden die overeenkwamen met het ritme en het moment van de dag. Zo was er steeds elke dag één groot belangrijk moment.
Zo kon ik weten hoe lang het nog zou duren alvorens men mij kwam halen om het terug naar huis te brengen, wanneer mijn vader zou verschijnen aan de deur om mij te komen halen. Dat moment was altijd het beste ogenblik van de dag.
Was the best moment of the day.
Een volgende grote evolutie in zijn toestand gebeurde met de aanvang van het wekelijkse bezoek van een aromatherapeute, Virna van der Walt, aan huis. En zij kwam tot de overtuiging dat Maarten wel bewust was en alles zag en hoorde rondom hem. Was het door intuïtie of meer attentie doen voor details die anderen nooit hadden opgemerkt? Later verklaarde zij dat ze het zag in zijn ogen. En zij spreekt tegen hem en lacht naar hem. Zeer gemotiveerd laat ze hem zonder ophouden ook oefeningen doen. En op een dag slaagde Maarten erin een kleine beweging te maken met het voorhoofd. Eindelijk kon hij aan zijn familie laten zien dat hij bestond. In de loop van de komende jaren was er voortdurend een zekere vooruitgang en kon hij zijn bovenlichaam gebruiken, maar zijn stem bleef weg. De therapeuten overtuigden zijn ouders hem testen te laten ondergaan door experten in alternatieve communicatie. En in een jaar tijd was hij bekwaam een computerprogramma te gebruiken om te communiceren. Het verblijf in het verzorgingscentrum werd stopgezet en een eerste job werd hem aangeboden: fotocopies maken. Hoe eenvoudig ook, hij vond het geniaal. Een nieuw opwindende wereld bood zich aan. Men ontdekte bij hem een talent voor informatica en zo vond hij een job in deze branche. Daarna legde hij uit dat hij nog niet echt bekeken werd als een normale, autonome, zelfstandige persoon die echt werd geapprecieerd voor wat hij was en voor wat hij kon. Maar waaronder hij wel nog leed, was dat hij zijn leven niet kon delen met iemand.
Ik herinner hoe ik stond te kijken door het raam als mijn vader me terugbracht naar huis van mijn werk. Er was zoveel liefde in mij die ik wou delen met iemand.
Just as I had resigned myself to being single for the rest of my life, I met Joan.
En juist op het ogenblik dat ik me erbij had neergelegd, celibatair te moeten verder leven, ontmoette ik Joan. Zij is niet alleen het beste dat me ooit op mijn weg is gekomen, maar ze hielp me ook om verkeerde gedachten over mezelf recht te zetten. Ze vertelde dat ze verliefd op mij was geworden door de woorden die ik uitbracht. Na alles wat ik had meegemaakt, kon ik moeilijk geloven dat iemand me kon bekijken zonder mijn handicap en aanvaarden zoals ik was.
Op het einde van deze conferentie benadrukte Maarten het belang van de communicatie tussen de mensen. Echte communicatie bevordert de verstandhouding en creëert een wereld van bezorgdheid en mededogen. Men zegt dat handelen meer gewicht heeft dan woorden. Maar er stelt zich de vraag: is dat altijd zo?
Our words, however we communicate them.
Onze woorden, op welke wijze we ze ook uiten, zijn echt krachtig. Of we nu woorden zeggen met onze eigen stem, of we typen ze met onze ogen, of als we communiceren via de stem van iemand anders.
Words are among our most powerful tools.
Al die woorden maken deel uit van de meest krachtige werktuigen. Ik ben tot hier gekomen na verschrikkelijk sombere momenten beleefd te hebben. Ik ben eruit gekomen dankzij welwillende zielen en dankzij de taal zelf.
En op een humoristische manier vertelt hij hoe zij zijn stem noemt. Zijn stem noemt hij Pieter, Peter. En dat voelt zeer raar aan bij aanvang. Vooral omdat de digitale stem mooi Oxford-Engels klinkt. Zuid-Afrikaanse stemmen waren niet voorhanden. Maar hij zegt: ik ben er nu mee verzoend. Met zijn John huwt hij in het jaar 2010. En voor de huwelijksmis koos Maarten als lezing de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. Een hymne aan de liefde. En deze brief eindigt met: vandaag echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie. Maar de liefde is de grootste. Op een ander moment getuigt hij: ik heb het zelf ondervonden als kleine jongen, als adolescent en nu als volwassene. Ik heb de banden gezien die geweven worden tussen de mensen. En het is de liefde die gemaakt heeft dat ik die zeer donkere ogenblikken in mijn vegetatieve leven heb doorstaan. Ondertussen schreef Maarten ook een boek, The Ghost Boy, de spookjongen. Het bestaat trouwens in het Nederlands onder dezelfde Engelse titel. Het wordt uitgegeven bij Cosmos Uitgevers. Je kan het ook kopen bijvoorbeeld via internet via bol.com. En Martin eindigde deze conferentie met de opmerking dat de stem die in zijn plaats spreekt nogal eentonig klinkt. En hij vraagt dat iedereen die luistert naar zijn laatste woordje of twee woordjes er zichzelf een warm gevoel zou willen bij inbeelden. En hij zelf eindigt met die twee laatste woordjes door er een stralende glimlach aan toe te voegen.
It is that sometimes I want to shout and other times simply to whisper a word of love or gratitude. It all sounds the same. But if you will, please imagine these next two words as warmly as you can. Thank you.
So many times reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. But now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your because I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones alive. I want to say thank you. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, onze paus heeft naar aanleiding van de zware problemen in de kerk en in het bijzonder het misbruik een oproep gedaan tot boete en gebed. Heel in het bijzonder vroeg hij om meer de heilige aartsengel Michael te aanroepen, zoals bij het afsluiten van de rozenkrans. De heilige Michael die we in het bijzonder aanroepen om ons en de kerk te beschermen tegen de boosheid en de listen van Satan, zoals we bidden. We luisteren naar de korte videoboodschap van Paus Franciscus.
De duivel doet zich sterk voor. Hij biedt je geschenken aan, maar je weet niet wat erin zit. Ik vernieuw de uitnodiging aan iedereen om elke dag van de maand oktober de rozenkrans te bidden, met aan het einde de antifoon onder uw bescherming en het gebed van de heilige aartsengel Michael om de aanvallen van de duivel die verdeeldheid wil zaaien in de kerk af te weren.
Misschien zou het mooi zijn in te gaan op deze uitnodiging elke dag, ook buiten de maand oktober. Trouwens, velen doen dit ook. De noden zijn hoog in onze kerk. En ik stel voor om als het ware eens een bezoekje te brengen aan deze zo belangrijke aartsengel Michael. We gaan hem eerst even opzoeken in de Bijbel en andere bronnen, om hem wat beter te leren kennen. En daarna bezoeken we 7 bedevaartsplaatsen, waarvan er 6 rechtstreeks met hem verband houden. Maar als we deze 7 plaatsen op een kaart bekijken, stellen we iets zeer merkwaardigs vast. Maar eerst een kort woordje over deze aartsengel Michael. Michael is met Gabriel en Raphaël een van de 3 aartsengelen die in de Bijbel met naam worden genoemd. Het Hebreeuwse woord Michael betekent wie is als God. Hij wordt vermeld zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, maar ook in apocryfe bronnen, zoals vooral uit de Joodse traditie. In het boek Daniël, dus in het Oude Testament, lezen we hoe er een naamloze engel aan Daniël vertelt dat Michael hem had geholpen en hij noemt Michael een van de voornaamste vorsten en beschermer van de Israëlieten. Volgens de overlevering behoort Michael ook tot de 7 engelen die staan voor Gods troon. Deze 7 engelen komen 2 keer ter sprake, evenwel zonder dat daarbij de naam van Michael valt. In het boek Tobit, als de aartsengel Raphaël zich uiteindelijk bekend maakt en zegt: ik ben Raphaël, een van de 7 heilige engelen die de gebeden van de heiligen opdragen en toegang hebben tot voor de heerlijke troon van de heiligen. In het boek van de Openbaring of de Apocalyps van Johannes, dus het Nieuwe Testament, valt Michaëls naam wel wanneer een oorlog in de hemel ter sprake komt tussen enerzijds Michael en zijn engelen en anderzijds de draak en dus de duivel en de gevallen engelen. Ook in het Nieuwe Testament wordt Michael in Judas hoofdstuk 1 als aartsengel aangeduid. En deze titel aartsengel komt in de hele Bijbel verder alleen voor in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Michael wordt dus beschouwd als de aanvoerder van deze hemelse legerscharen die Lucifer, de leider van de opstandige engelen, wist te verslaan. Het verhaal over deze strijd tussen de goede en kwade engelen vinden we ook terug in de Joodse geloofstraditie. We vinden het bijvoorbeeld in het Joodse boek Henoch, in de uitleg over de aanleiding tot de zondvloed. Maar ook in Genesis vinden we daar iets van terug. De mensen op aarde zondigden zwaar en er leefden in die dagen reuzen op aarde, geweldenaars genoemd, waardoor daarna de boosheid onverbeterlijk was toegenomen. Daarop besloot God de aarde te verdelgen door middel van een zondvloed. En we weten het, alleen het geslacht van Noach werd gered. Deze reuzen worden verstaan als de boosaardige engelen. Vandaar dat God volgens deze Joodse traditie de vier aartsengelen, Uriel, Raphaël, Gabriel en Michael, uitzendt om het kwaad uit te roeien. Beste vrienden, ik laat deze summiere uitleg voor wat ze is. Ik denk dat je een ganse uitzending misschien meer zou kunnen vullen met de vele bronnen en overleveringen. Nu, ik had het over 7 bedevaartsplaatsen. En als we ze op een kaart bekijken, stellen we iets zeer merkwaardigs vast. Maar we gaan eerst luisteren naar een bijzonder lied, getiteld Het Lied van de Parachutisten, een hymne aan de heilige Michael. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog stond het eerste regiment van de parachutisten onder kolonel Bourgoin klaar om te landen boven het bezette Bretagne. En de aalmoezenier gaf aan elke soldaat een kleine medaille met de afbeelding van de heilige Michael. De strijd was hevig en de soldaten in burgerpak moesten schuilen in het dorp genaamd Saint-Marcel, alvorens de strijd verder te zetten. Hun enigste onderling herkenningsteken was dan ook deze medaille van de heilige Michael. Later werd na 1949 deze aartsengel de echte patroon van de parachutisten. En dat was, naar aanleiding van een eerste grote viering, gehouden in de kathedraal van Hanoi in aanwezigheid van verscheidene bataljons parachutisten. We gaan luisteren naar Le Chant des Parachutistes.
Oh.
En dat was Le Chant des Parachutisten, hymne aan de aartsengel Michael, patroon van de parachutisten. Beste luisteraars, op diezelfde website Aletea vond ik dus een artikel ook met een bijzondere inhoud. 7 heiligdommen, kloosters, toegewijd aan de aartsengel Michael, kan je verbinden, en nu ga ik het zeggen, met een rechte lijn. En het loopt van Ierland tot Israël. Nochtans, ze liggen ver uit elkaar en toch vormen ze echt een één rechte lijn. Toeval, geen toeval, dat blijft de vraag. Maar het heeft alleszins een zeer belangrijke symbolische waarde en daarom is het zeker veel meer dan louter toeval. Volgens de overlevering illustreert deze, als het ware, heilige lijn van de aartsengel Michael de zwaardslag die de aartsengel de duivel toediende en waarmee hij hem in de hel wierp. Sommigen interpreteren dit als een waarschuwing van de heilige aartsengel, opdat de gelovigen rechtschapen zouden leven en de rechte weg volgen. Welke zijn deze bedevaartsplaatsen? Zoals reeds vermeld ligt de eerste in Ierland en we spreken van Skellig Michael Island of de Rots van Michael. Het is een zeer verlaten eiland, helemaal ten zuidwesten van Ierland. Het is de plaats waar volgens de overlevering de heilige Michael verscheen aan de heilige Patrick, de grote apostel van Ierland in de 5e eeuw. Michael hielp de heilige Patrick om het land van de duivel te bevrijden. In de 6e eeuw werd er een klooster gebouwd door een andere grote heilige, de heilige Finian van Clonard, een leerling van de heilige Patrick. De monniken die op de Skellig Michael Island eeuwenlang leefden, volgden de voorbeelden van de woestijnvaders na, die zich terugtrokken uit de wereld om hun leven te wijden aan gebed, vasten en ascese. Zij poogden de invloeden van het kwaad in de wereld tegen te houden door Jezus' woorden na te volgen die hij tegen zijn leerlingen sprak en die we kunnen lezen in Marcus hoofdstuk 9. Dit soort kan door niets anders uitgedreven worden dan door bidden en vasten. De monniken uit de 6e eeuw hebben er een duizelingwekkende trap van meer dan 600 treden aangelegd om bij hun klooster op de top van de berg te kunnen komen. De grote oceaan, de natuur, de vogels, de rotsen en de verlatenheid vormen een ideale omgeving voor een dergelijk klooster. De volgende plaats op deze lijn richting zuidoosten ligt helemaal op het meest zuidelijk puntje van Engeland. En het is ook een eiland, St. Michael's of Michael's Mount in Cornwall. Bij laag water is het bereikbaar over het land en bij hoogwater wordt het eiland volledig omringd door de zee. St. Michael's Mount heeft vele overeenkomsten met het Franse Mont Saint-Michel. Volgens deze overlevering sprak Sint Michael reeds ook in de 5e eeuw tot een groepje vissers. Eeuwenlang stond er een klooster van de Norbertijnen op het eiland. Onder koning Edward de Belijder was het eiland een periode onder het toezicht van de abdijgemeenschap van de Franse abdij van de Mont Saint-Michel. En zo komen we weer in een rechte lijn naar het zuidoosten bij de ons meer bekende Mont Saint-Michel in het Normandische Frankrijk. Ook, zoals dat genoemd wordt, een getijdeneiland, dus bereikbaar bij laagwater. De abdij van de Mont Saint-Michel werd rond 700 gesticht door de heilige Aubert, bisschop van Avranches, die op de toen nog door het bos omringde berg in eenzaamheid kwam bidden. Volgens de legende verscheen hier ook de aartsengel Michael aan Albert met visioenen over een kerk op de rots. Michel beval Albert tot 3 maal toe om op die plek dan ook een kerk op te richten. En voor de volgende halte op deze rechte lijn, richting zuidoosten, komen we aan een 4e bedevaartsplaats ter ere van de aartsengel Michel. Maar daarvoor moeten we een 900 kilometer verder. Het is de Sacra di San Michele. Zoals u hoort, ligt het in Italië in Valle di Susa. Het is een Italiaans bergdal in de provincie Turijn, dus in het noordwesten van Italië. Deze cultus ter ere van de aartsengel Michel gaat terug naar de 5e, 6e eeuw. Op deze berg zouden na de Romeinen de Longobarden zich hebben gevestigd, waarvan we weten dat een grote patroonheilige de heilige Michael was. De bouw van een klooster begon rond het jaar 1000 en door de eeuwen heen zijn er nieuwe gedeelten toegevoegd. De Benedictijnen voegden er ook een herberg aan toe, omdat deze heilige plaats op de pelgrimsweg lag vanuit Canterbury naar Rome. Beste vrienden, voor we onze route verder zetten, stel ik terug een lied voor. We waren vertrokken in Ierland. Wel, we gaan luisteren naar de Ierse groep Derek and the Sounds. Heer, verlaat me niet.
Lord, don't give up on me. I'll do right someday. Lord, don't tune me out, don't turn away. I'm just a wandering pilgrim, all alone. And Lord, I'm only halfway home. Just a little longer, I need some time. Make me just a little stronger so I can climb. It's a long way up from the very bottom. Halfway home. Lord, don't give up on me. I'll do right someday. Lord, don't tune me out, don't turn away. I'm just a wandering pilgrim. On me, I'll do right someday. Lord, don't tune me out, don't turn away. I'm just a wandering pilgrim, all alone. And Lord, halfway home. And Lord, I'm only halfway home.
Beste vrienden, we zijn dus op tocht, op een rechte lijn, echt zoals men zegt in volgevlucht, met 7 haltes, met plaatsen ter ere van de aartsengel Michael. We vertrokken in het zuid-westen westelijk puntje van Ierland op het eiland Skellig-Michael Island of de rots van Michael genaamd en zo richting zuidoosten naar het meest zuidelijke puntje van Engeland, het eiland genaamd St. Michael's Mount in Cornwall. En dan gingen we verder zuidoostelijke richting op diezelfde rechte lijn en kwamen toe aan het Franse Mont Saint-Michel. En daar moesten we 900 kilometer afleggen om aan te komen in het noordwesten van Italië, in Valle di Susa, in het heiligdom Sacra di San Michele. En ik stel voor natuurlijk verder die lange lijn te volgen, steeds in zuidoostelijke richting. Na weer een goede 900 kilometer komen we, steeds rechtdoor, nog steeds in Italië, aan in het Santuario di San Michele Arcangelo. Een bedevaartsoord die sommigen goed kennen, omdat het veelal gecombineerd wordt tijdens een bedevaart naar Pater Pio. We bevinden ons nu in Gargano, waar een oorspronkelijk ontoegankelijke grot een groot heiligdom is geworden van de heilige Michael, waarvan de overlevering spreekt van enkele verschijningen. Een van die verhalen gaat terug tot het jaar 492, toen de aartsengel bij deze grot verscheen aan de plaatselijke bisschop en de bescherming beloofde van de stad tegen de aanvallen van de Germanen, op voorwaarde dat de mensen er kwamen bidden. Er werd tevens een basiliek gebouwd op vraag van de toenmalige paus Felix II. Er wordt ook een verschijning vermeld in het jaar 1656, toen een hevige pestepidemie heerste. De bisschop, de geestelijken en het volk stapten in gebed naar de grot. Na 3 dagen van boetedoening gaf de engel een teken van zijn aanwezigheid op vrijdag de 22 september. In een brief van de plaatselijke bisschop aan paus Alexander de VII staat geschreven hoe hij wakker werd door een ontzettend geraas, alsof er een aardbeving aan de gang was. In het oosten zag hij een machtig licht en hoorde de stem van de aartsengel die zei: "U, herder van deze kudde, u moet weten dat ik het bij de heilige drie-eenheid gedaan gekregen heb, dat ieder die een steen afbrokkelt van de wanden van deze grot en deze steen devoot bij zich houdt, voor de pest gevrijwaard zal blijven. En op het moment dat u die stenen op mijn voorspraak zegent, moet u ze tekenen met een kruis en mijn naam erin krassen. Zo zal Gods toren worden afgewend." En de bisschop beval toen de stenen uit de wanden van de grot te breken en liet er een monogram in krassen, de S van Sint en de M van Michael en tussen de S en de M een kruisje. Nadat de bisschop de stenen onder het volk had laten verdelen, verdween de pest binnen een paar dagen uit het hele land. Tot zover ons bezoek in het zuidoosten van Italië. En we reizen verder. Maar nu een goede 1500 kilometer, maar weer in rechte zuidoostelijke lijn naar een zesde heiligdom op een Grieks eiland, gelegen ten zuidwesten van Turkije, het eiland genaamd Simi. Het is een bergachtig eiland met een groot aantal valleien en een rotsachtige kust met daartussen stranden. En daar heb je het klooster van Panormitis ter ere van de aartsengel Michael. Een 3 meter hoge icoon in zilver en goud gehuld van deze hemelse vorst wordt er zeer vereerd en vele wonderen die op zijn voorspraak zijn gebeurd, worden er verhaald. Algemeen wordt aangenomen dat er reeds een klooster werd gebouwd rond het jaar 450 boven een heidense tempel ter ere van Apollo. Daarna is weinig geweten over het verdere verloop. De bouw van het huidige klooster in de 18e eeuw is wel verbonden aan een populaire overlevering. Een kleine icoon van de aartsengel werd gevonden onder een mastiekstruik door een vrome dame, genaamd als Maria van Protenio. En dit was de aanleiding tot de bouw van het huidige klooster, die aanvatte in 1783. De heilige Michael is uiteraard de beschermheilige van dit Griekse eiland en van de schippers. En alzo komen we aan het einde van deze heilige lijn van de aartsengel Michael. En waar ligt het eindpunt? Wel, als we die rechte lijn, gestart in het zuidoosten van Ierland, verder doortrekken, komen we aan in Israël, in Haifa, op de Karmelberg, de eindhalte. Reeds sinds de oudheid was dit een plaats van verering. Maar als christelijk heiligdom moeten we terug naar de 6e eeuw. Daar vertoefden Byzantijnse monniken in een klooster toegewijd aan de profeet Elie. Een grot situeert zich onder een stenen altaar onder een standbeeld van de profeet. De traditie haalt aan dat de profeet Elia een tijd vertoefde in deze grot. Deze grot noemt ook de grot van de zonen van de profeten. Een traditie vermeldt zelfs dat de heilige familie er een nacht zou geslapen hebben als ze uit Egypte naar Nazareth terugkeerde. Op het Karmelgebergte ligt ook een katholiek klooster dat is toegewijd aan de heilige maagd Maria van de berg Karmel. De orde van de Karmelieten werd in de 13e eeuw gesticht en er woonden oorspronkelijk kluizenaars die in hermitages een teruggetrokken bestaan van gebed en meditatie leiden. Zo, beste luisteraars, dat was, ja, letterlijk in vogelvlucht in één mooie rechte lijn de 6 heiligdommen, toegewijd aan de aartsengel Michael. En als we de lijn doortrekken, komen we dus uit op de Karmelberg in Israël. Mogen de aartsengel Michael ons verder beschermen en bijstaan, om, ondanks alle moeilijkheden op onze eigen pelgrimsweg, welke ook ons leven is, inderdaad rechtlijnig te blijven in ons denken en handelen en te waken dat we ons niet laten afdwalen door verkeerde bekoringen en het kwade en de kwade. Beste vriendenluisteraars, zeer hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende afspraak op onze radio.
Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.